20 meter van mijn huis, 10 meter van de achtergrens. En we vinden dat eigenlijk te dichtbij. En daar is ook wel een reden voor. Wij hebben een jaarlijkse barbecue aan de Middleton. Heel gezellig. We informeren dan ook de omgevende buurten van, joh, het wordt vanavond gezellig. In de tunen hebben ze dat ook. Heb ik het afgelopen jaar gemerkt. Maar dan wekelijks. En dat zit ongeveer aan de andere kant van het water. En zelfs afgelopen vrijdag was dat ook. En complete tenten worden erop gebouwd. Met hot tubs. Leuke muziekinstallaties. En het is vrijdagmiddag 4 uur. Ik bel de gemeente van, joh, op jullie gemeentegrond wordt iets opgebouwd wat niet helemaal mag. Nou, meneer de Boer, handhaving is niet te bereiken. Maandagmorgen bent u aan de beurt. Dus u snapt het al. Om 10, 11, 12 uur moet ik de politie bellen. Die gaan daar een gesprekje aan. En het feest houdt om 2 uur op. En dat is de afgelopen zomer meerdere keren gebeurd. Dus op de een of andere manier is er per wijk toch een ander soort norm. En ik ben er bang voor dat dat bij ons achter ook gaat gebeuren. Ik zou ook aan mijn achtertuin niet graag een hele schutting willen bouwen. Natuurlijk heb ik nu prachtig uitzicht. We snappen ook dat er een wijk moet komen. Prima. Maar hou ook de pareltjes van Den Burg een beetje in ere. Dus het voorstel is eigenlijk het volgende plaatje. Die zal misschien weer iets groter gemaakt moeten worden. En dat is zo'nzelfde brede sloot als er tussen de Middleton en de distelvlinder is gemaakt. En zo'nzelfde groenstrook daaraan vast. Dus dat de afstand van die huizen aan de Middleton tot eerstvolgende bouwblokken is. Je ziet in dit tekeningetje is dat blauwe bouwblok is daarmee dus eigenlijk dan verdwenen. Maar ik heb hem ingetekend in een stuk ruimte tegenover het eiland. Een soort speeleiland van de tunen is dat nu. Waar volgens mij ook voldoende ruimte is om dat blok naartoe te verplaatsen. Het zou verder helemaal niks in de weg staan. Ook de parkeerplaats die achter dat water in die nieuwe groenstrook zit. Daar zit nog een hele lus in waar mensen dan kunnen rondrijden. Ook die zou overbodig zijn. In de tekening is wel een nieuwe sloot. Ja, misschien is dat het vorige plaatje. Misschien het gaat verticaal naar het noorden. Daar zit daar heb ik groen overheen getekend in dit plaatje. Nee, niet. Die heb ik groen om. Ja, daar zit een nieuwe blauwe sloot in getekend. En ja, je kunt je afvragen of die dan echt nodig is als die sloot bij ons achter verbreed kan worden.
Probeer tot een afronding.
Nou, dit is eigenlijk mijn verzoek. Houd het pareltje van Den Burg in ere. Maak die sloot breed met een groenstrook, voldoende afstand. Zorg voor handhaving in de weekenden op het moment dat andere buurten elk wees een feest houden. Verder sluit ik me aan bij het verhaal natuurlijk van Eri, onze buren. Het verkeer is niet veilig. Het is niet alleen de Duikerdam. Het is vanaf de Volmolen, de Tune, is het nu één grote trechter bij het kruispunt Sluiskoog de Bennetlaan op. Daar zou dan nu de Middleton bij komen. Het wordt daar echt te druk. Met heel veel verschillende soorten verkeer wat daar uiteindelijk de Bennetlaan op moet. Vanaf de Middleton moet men geloof ik 6, 7 keer de straat oversteken. Elke keer een straat oversteken om uiteindelijk bij de Bennetlaan uit te komen. Ook als voetganger. Terwijl er dus al heel veel verkeer heen en weer gaat.
Dit
was mijn verhaal.
Okay.
Dank u wel.
Perfect, dank u wel. Okay. Blijf even staan, misschien zijn er vragen. Meneer Van der Vlerk en meneer Scharnega zie ik ook. Meneer Van der Vlerk.
Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor uw inspraak. Het bouwblok waar u het over had, dat is ingetekend als seniorenwoning. Denkt u echt dat daar ook in het weekend hot tubs worden opgezet en tenten worden opgebouwd, net zoals dat in de tunen gebeurt?
Ja, u mag even antwoorden.
Als het de garantie is dat daar nooit anderen dan senioren in komen, alleen. Maar dan nog is het zo dat het natuurlijk gewoon 15 meter van mijn erf is en dat we op mekaars tuin zitten te kijken. Ik heb nu 3 dochters in de leeftijd van 8 tot 14 jaar. Die willen ook gewoon een bikini in de achtertuin leggen. En zoals u net zagen op de foto's, de Middleton in de midden, heb gewoon allemaal schuttingen rondom gemaakt. Dus iedereen wil wel een stukje privacy. Dus men kijkt vanuit dat bouwblok rechtstreeks gewoon in mijn hele tuin. Daarnaast denk ik dat seniorenwoningen op Texel ook vaak gebruikt worden voor jongelui. Denk even aan de Waal, achter Hotel de Waal. Er staan een aantal 5, 6 seniorenwoningen, maar er zitten gewoon jongelui in. Waar trouwens ook wekelijks politie voor de deur staat.
Ik dacht dat ik links bij de PvdA een hand gezien had. Meneer Hercules.
Ik heb vragen aan het college, voorzitter. Dus dat wacht ik nog even mee.
Oh, prima. Meneer Schoudinga.
Ja, bij mij zit het een beetje tussenin. Kan meneer De Boer antwoord krijgen op deze aanpassing van het plan? Want kijk, het is geen bestemmingsplanwijziging. Dus je kunt geen zienswijze indienen. Maar als je dus een aanpassing wilt hebben in de tekening, dan moet meneer De Boer natuurlijk wel een handleiding hebben hoe hij dat moet doen.
Ik stel voor om deze vraag zo aan de portefeuillehouder even mee te nemen. En ik kijk even rond of er nog vragen aan meneer De Boer zijn. Dan dank ik u heel erg voor uw duidelijk verhaal en kunt u gaan zitten.
Wil ik u ook allemaal danken voor de aandacht en nog een fijne vergadering. Ik ga er straks van tussen.
Wij gaan verder met de inhoudelijke behandeling van dit agendapunt. Wie mag ik het woord geven, meneer Zegel?
Ja, dank u wel, voorzitter. Wel in reactie op de insprekers, maar dan de vraag aan het college die daarbij horen, als het mij toestaat. Eigenlijk één vraag aan de portefeuillehouder daarover. Ik las in de brief van mevrouw Sandé en meneer Hof, was het, als ik het goed heb, dat u daar vorige week maandag bent wezen kijken. Was ook iemand van de Fietsersbond bij. Hoe kijkt u nu naar de 3 meter brede strook die nu gepland is voor langzaam verkeer daar? En naar de suggesties die beide insprekers hebben gedaan over op aanpassingen op het voorliggende plan nu?
Meneer Van der Belt.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, om even met het begin te beginnen. 30 jaar geleden was er natuurlijk al een strook aanwezig van 3 meter breed. En in 2019 heeft u als raad ook het nieuwe bestemmingsplan De Burg vastgesteld, waarin deze strook ook is bevestigd of herbevestigd. En waarin ook de achterliggende wijk eigenlijk al als een doel in het bestemmingsplan is vastgelegd. Overal in de Mars zijn doorsteken van een vergelijkbare breedte. En een wijk heeft nou eenmaal ontsluitingen nodig. Elke afsluiting van een ontsluiting leidt tot meer druk op andere ontsluitingen. En CROW-normen zijn geen normen, maar richtlijnen. Dus daar, dat is per situatie verschillend. Kijk bijvoorbeeld naar het fietspad wat tussen de Waalderstraat loopt en Vroonland. Vroonland heeft ook geen stoepen. Daar kom je dus ook op een vergelijkbare breedte van een straat uit. Maar daar is wel meer ruimte, bijvoorbeeld aan weerszijde van, of nou in ieder geval aan de rechterzijde vanaf de Waalderstraat gezien, om uit te kunnen wijken. Dus elke situatie is anders. Ik denk zelfs dat het fietspad smaller is dan 3 meter op dit moment. Maar dat vinden we normaal en dat voelt ook niet echt heel onprettig. De situatie daar op Middleton, daar kunnen wij ons best wel van voorstellen dat de bewoners daar denken, in ieder geval geen auto's en ook geen grote bakfietsen en brommers. Dat begrijpen we heel goed. Tegelijkertijd kijken we wel naar, wat kan zo'n fietspad of langzaam verkeerpad dan aan qua normen. Wij moeten ons ook vasthouden aan normen, want anders laten we ons ook een beetje onszelf los. En dan lijkt dat, de wijk lijkt heel groot, maar het gaat natuurlijk eigenlijk over 120 woningen, dan lijkt dat te doen. Maar we begrijpen wel dat als je de situatie daar bekijkt, dat het niet vanzelfsprekend is dat je daar allemaal snel langzaam verkeer doorheen laat gaan. Dus wat wij eigenlijk op die aansluiting zeggen, geef ons de ruimte om daar nog goed naar te kijken in de uitwerking van het plan. Want eigenlijk vragen we nu natuurlijk niet, dit is het uitgewerkte plan. Eigenlijk vragen we nu als raad, bent u akkoord met de grote lijnen van dit plan en geeft u ons de ruimte om dit verder te gaan ontwikkelen richting een vergunning samen met de initiatiefnemers. De alternatieven die zijn aangedragen, die zitten vooral, als het even over verkeer gaat, richting de tunen. Het eerste alternatief wat wij hoorden was de hele brede alternatief. Dus dat is eigenlijk over het breedste gedeelte van het water aansluitend op, ik vergeet welke vlinder het is, maar de onderkant van de tune 1, laat ik het zo maar zeggen. Dat zou een hele grote brug worden. En later hebben we ook begrepen dat dat eigenlijk geen voorkeur had, want dan zou die brug toch wel te dicht op de achtertuinen van de Middeltonwoningen komen, waardoor er dan ontstaan er ook weer allerlei situaties. Bovendien komt die brug dan ook uit op een niet verhard pad. Dat zou je dan ook moeten aanpassen. En als je eenmaal dat pad gaat aanpassen, dan sta je voor de keuze, moet je de hele tunnel dan misschien maar weer gaan verharden. En dat is niet de opzet van die wijk. Dan ga je naar boven en dan lijkt het allemaal heel eenvoudig en ruimtelijk. Er zijn in deze tekening nog niet alle woningen ingetekend die er zijn. Er komt nog een gedeelte woningen aan. En dan blijkt ook dat een aantal aansluitingen dan gewoon terechtkomen in de achtertuin van de woningen die nog gebouwd moeten worden. Of aansluiten op een speeleiland, wat nou juist bedoeld is om fietsers overheen te laten gaan. Dus de oplossingen naar het noorden lijken eenvoudig, maar zijn een stuk ingewikkelder dan geschetst. Vandaar dat wij die ook niet hebben uitgewerkt op dit moment. Want wij denken dat met de 3 ontsluitingen die er nu zijn, via de Marsweg zelf, via waar nu de volkstuinen liggen en een langzaam verkeerontsluiting bij de Middelton, in principe voldoende ruimte is om deze wijk te ontsluiten. Meneer Zegel, heeft u daar voor nu genoeg aan?
Op dit punt wel. Het was ook de vraag of u wilde reageren op de andere inspreker. Die had een suggestie over dat bouwblok daar met seniorenwoningen.
Ja, pak ik ook gelijk mee. In het bestemmingsplan staat daar inderdaad een bredere bestemming water ingetekend dan nu in het voorstel of in het eerste tekeningetje wat getoond is. Die oogt breder. Water heeft als bestemming wel meer functies. Het moet er wel bij gezegd worden. Dat is niet alleen maar water. Dat is ook oevers bijvoorbeeld. Dus die bestemming kan wel enigszins wijzigen. We begrijpen, en dat zien we ook wel, dat er behoefte is aan wat meer afstand, al is het maar gevoelsmatige afstand, tot de nieuw te bouwen wijk. Wij moeten natuurlijk ook nog gaan kijken naar de watercompensatie, want bij elke aan te leggen wijk moeten wij natuurlijk van het Hoge Hemraadschap water compenseren. En dit is natuurlijk wel de eerst logische plek om te kijken of we dat water daar kunnen compenseren. Echter niet in die mate dat er dan ook gelijk hele woningen verplaatst moeten worden naar elders in het plangebied. Want dan ontstaat er een compleet nieuw idee over hoe die wijk opgebouwd zou moeten worden. We hebben er wel rekening mee gehouden, zoals D66 ook al inbrengt, dat dus op die plek juist lage woningen staan en seniorenwoningen. Dus stedenbouwkundig is er wel naar gekeken. En het water, daar kijken we dus ook nog naar. Maar dat volgt in de uitwerking hierna.
Er wordt nog gesleuteld aan het plan, begrijp ik. Iemand nog vragen voor de wethouder? Meneer Van der Vlerk. Excuus, meneer Schuilinga.
Dank u, voorzitter. Nou, ik ben blij dat de portefeuillehouder het ook al zegt. Alles is nog mogelijk. Dat is het voordeel, bij wijze van spreken, wat je nu hebt. Dat je 1 projectontwikkelaar hebt die bij wijze van spreken alles kan uitvoeren. En in een goed overleg kun je dan alles nog een beetje aanpassen, zodanig dat iedereen ervan profiteert. Ik ben blij dat we hier deze grote aantallen woningen kunnen bouwen. Het is toch wel prettig dat je een voormalige wethouder hebt die er wat Rabobank contacten meegenomen heeft om dit te kunnen realiseren. Eén ding is mijn vraag: waarom moet er bij de huizen geen woningen komen? Van alle grond die hier gebruikt wordt, gaat nog maar 20% wordt besteed aan woningen. Hoe ben je nou in godsnaam bezig? Ik bedoel, het zijn toch van die dingen. Je kunt toch veel gewoon beter schuiven, spreken, om nog meer woningen in te zetten. Dinsdag had ik een discussie nog met meneer Zegel. Het ging niet om een aantal woningen. Nee, ik wil meer woningen. Wat ik makkelijk kan hier. En dat begrijp ik niet.
Vraag aan de wethouder. Kan er compacter gebouwd worden?
Voorzitter, volgens mij hoorde ik daarvoor nogal een vraag. Alleen dat was een veronderstelling die ik niet helemaal deel. De inspreker, of althans de VVD, zegt alles is nog mogelijk. Dat is natuurlijk niet meer het geval. We hebben hier te maken met een procedure in het kader van de crisis- en herstelwet. Dat betekent dat we uitgaan van een vergunning. Dat betekent ook dat we uitgaan van het met partners in gesprek zijn over hoe je zo'n wijk neerzet, wat daarvoor nodig is en welke mogelijkheden dat biedt. Ruimtelijk, maar ook qua grondexploitatie, hoeveel verharding ga je neerleggen, hoe past dat bij de omliggende omgeving. Dus zeker niet alles is nog mogelijk. Het is geen uitgebreide bestemmingsplanprocedure. Het is juist de verkorte procedure. Die ligt nu hier aan u voor. Dat is opmerking 1.
korte vraag, meneer Schuiven?
Nou, even een reactie hierop. Als je dan even kijkt bij bijlage 5, pagina 2... er staat dus keurig netjes in, alles kan nog. Letterlijke woorden, bijlage 5, pagina 2, alles kan nog. Waarom zegt u dan gewoon tegen mij van nee, dat is allemaal vastgelegd? Kom, kom.
Meneer Van Belt.
En dan heb ik nog weer een vraag, dat heb ik dinsdag ook al naar voren gebracht. Waarom geen eigen opritten, dat je dus zelf een laadpalk neer kunt zetten voor je eigen elektrische auto in de toekomst? En laden met zonnepanelen. Het is iedere keer weer. En of je dan een parkeerterrein aanlegt met steentjes, of een eigen opritje met steentjes. Het is allemaal hetzelfde werk, maar je hebt wel gratis je elektrische auto kunnen laden. Maar dat kan nu niet in deze tekening. En ik begrijp het niet.
Meneer Van der Belt.
Dank u wel, voorzitter. Alles is mogelijk, kan ik zo snel even niet vinden. We horen graag de duiding daar nog van. U vraagt ook waarom het zo ruim is opgezet. Wel nu, de wijk ernaast is ook ruim opgezet. Het betreft hier de laatste uitbreiding van de Burg. Die gaan we niet op een hele dicht volume neerzetten. Bovendien is ook het idee van deze wijk natuurlijk dat die tijdelijk is. En tijdelijk is redelijk flexibel, in dit geval 40 jaar. Maar gezien de bevolkingsopbouw is dat helemaal geen gekke keuze. Hè? Over 40 jaar zitten wij met een hele andere piramide op ons eiland, waardoor we hoogstwaarschijnlijk aan een heleboel woningen op dat moment helemaal geen behoefte meer hebben. Dus die ruimtelijkheid is vanuit stedenbouwkundige optiek, maar ook vanuit bevolkingsbouwoptiek en termijnplanning zo neergezet. Dan uw opmerking over de eigen opritten. Het gaat hier over woningen die in 40 jaar via deels sociaal, deels middelhuur worden verhuurd. Daar zit natuurlijk een bepaald model onder. Als je daar allemaal eensgezinswoningen zou van maken met een eigen oprit, wederom, net als gisteren, dezelfde opmerking of eergisteren, dan worden dat geen middeldure huurwoningen en ook niet in deze aantallen. En zeker geen sociale huurwoningen. Vandaar.
Ik begrijp dat meneer Scharinga daar nog op terugkomt. Iemand anders nog? Meneer Hercules.
Voorzitter, eerst even ook nog eventjes over de insprekers. Er werd gesteld dat de Milton een pareltje is. En dat is vast om te wonen, maar ik vind het absurde planologie. Ook als je kijkt naar hoe het verkeer daar nu moet rondgaan op twee manieren. Overigens heb ik daar wel een oplossing voor. Op even dagen rechtsom en op oneven linksom. Komt de buurt wel uit. Ten tweede, over seniorenwoningen. Ja, misschien worden ze nu zo genoemd. Maar volgens mij is er geen beleid dat per se stelt dat er alleen maar senioren in moeten. En dat is niet het belangrijkste, vind ik. Maar ik vind de opmerkingen over senioren niet zo inclusief, om eerlijk te zijn. Ik ben nog geen senior, maar binnenkort vast wel. En ik kan aardig feestjes houden. Dus ik snap niet waar die opmerkingen over gaan. In ieder geval vind ik ze niet inclusief. Van beide kanten trouwens niet. Ja, vooroordelen. Maar dan belangrijker en serieuzer ook. Er komen een soort van toezeggingen van de wethouder. We gaan kijken naar het water, om dat te verbreden. Dat is ook nodig, hè, vanuit het HNK. Er moet dan ook trouwens een onderhoudspad langs lopen. Dus dat scheelt dan ook weer wat meters. Over de aansluiting heeft de wethouder iets van een soort toezegging gegeven. En er kwam een brug voorbij. Althans, de mogelijkheid tot een ander soort ontsluiting. Hoe leggen we dat vast? Hoe nemen we dat mee in dit advies? Kan de wethouder daar een vorm voor aangeven?
Meneer Van der Belt.
Dank u wel, voorzitter. Nee, dat is best lastig, zal ik u zeggen, omdat we die versnelde procedure doen. U kunt er natuurlijk als wens meegeven dat daar stevig naar gekeken wordt. Maar wat hier gebeurt is dat we natuurlijk, nadat u hier eventueel goedkeuring geeft, wij op pad gaan. Om te komen tot een juiste inrichting van het gebied, die vervolgens wordt ingediend als vergunning. Dan is er beroep mogelijk. Kunnen mensen beroep aantekenen op wat daarvoor ligt. Daarvoor, voordat er natuurlijk een ontwerp ligt, heb je maken met een schetsontwerp en een voorlopig ontwerp. Daar zitten de momenten in dat niet u als raad, maar wij wel met de omwonenden en andere belanghebbenden nog even gaan kijken, is dit nu wat we met z'n allen bedoelen.
Duidelijk. Nee, meneer Herkules.
Nou, het is maar duidelijk, maar dat betekent denk ik dat wij ons gaan raden hoe we die wens dan gaan formuleren in de raadsvergadering. Ik denk dat er voldoende voorbij is gekomen. En ik denk dat er ook fracties zijn die dezelfde kant op kijken qua oplossingsrichtingen. Verder over het advies. In Schiel zijn we natuurlijk enorm blij dat het juist zo snel gaat. Dat het versneld gaat en dat er veel huizen komen, ook bij elkaar. Een van de insprekers zei dat het zelfs soms iets te snel ging. Een motie die straks dient zegt dat het allemaal langzaam gaat. Maar er komen honderden huizen bij en een snel tempo. En dat is heel erg gunstig voor Texel.
Meneer Van der Vlerk.
Dank u wel, voorzitter. Eerst nog even op de heer Herkules, sorry. Ik wilde geen stigma afroepen over alle ouderen hier op Texel. Ik heb drietal vragen aan de wethouder. De eerste is over het raadsadvies. Daar staat op onderaan, pagina 2, staat de zin... alle woningen hebben de kwaliteit van permanente bouw... en blijven gedurende de gehele exploitatieperiode betaalbaar. Dit vonden wij eigenlijk een zin die in het raadsbesluit... thuis hoort. Om die toegevoegd te krijgen, moeten wij daarvoor een amendement indienen? Of deelt u die mening met mij? Graag daar antwoord op. Verder wordt in het raadsadvies ook gezegd dat er nog informatie komt over de stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen. En dat er waarschijnlijk effect is van de uitspraak van de Raad van State over het een streep trekken door de bouwvrijstellingen. En dat het nog onduidelijk was wat voor gevolgen dat had op dit project. Dus is over die twee dingen al informatie of komt dat nog onze kant op? Dank u wel.
Meneer Van der Bijl, drie onderwerpen.
Dank u wel, voorzitter. De laatste zal ik straks nog even moeten herhalen, want die verstond ik niet helemaal. Permanente bouw, of dat in... bouwbesluit... of dat in het raadsbesluit zou moeten hoeven. Nou, bouwbesluit hoeft natuurlijk niet in het raadsbesluit. En de betaalbaarheid zou eigenlijk alleen maar gaan over de middeldure huur. Want de sociale huur is vanzelfsprekend betaalbaar. Daar zit die verplichting op. Maar met de ontwikkelaar zijn wij van start gegaan. Precies met die eis. Het moet die middelhuur moet middelhuur blijven. En anders tekenen wij ook helemaal geen contract straks met elkaar. Dat we met elkaar verder gaan. Dus dat staat in het contract. Ik denk niet dat dat nodig is om dat in het raadsbesluit op te nemen. Dan uw vraag over... ben ik hem dus kwijt.
Misschien kunt u eerst even uw derde vraag over de...
Nou, eerst even over de eerste, want volgens mij heeft u mij niet goed verstaan. Ik las de zin letterlijk uit het raadsadvies voor. Er staat, alle woningen hebben de kwaliteit van permanente bouw... en blijven gedurende de gehele exploitatieperiode betaalbaar. Ik vind dat alle woningen de kwaliteit hebben van permanente bouw... vind ik iets wat in het besluit thuis hoort.
Ja, meneer Van der Belt.
Dank u wel, voorzitter. Daarmee wordt bedoeld dat ze voldoen aan het bouwbesluit. En het bouwbesluit schrijft voor dat ze bedoeld moeten zijn voor permanente bouw. Die kwaliteit hebben ze. Dus we gaan geen omgeturnde chalets, zeg maar. Die kwaliteit die zetten we niet neer. We zetten woningen neer die in principe de kwaliteit hebben van permanente bouw.
En dan zou u nog één keer uw derde vraag over de bouwstop, denk ik, nog een keer vragen.
Ja, sorry, nee, dat is onder het kopje stikstof op pagina 6. Daar staat op afgelopen 2 november heeft de Raad van State een streep gehaald... door de zogenaamde bouwvrijstelling. En dat heeft waarschijnlijk ook gevolgen op dit project. Of nou ja, dat was nog onduidelijk. Is daar al informatie over? En mijn tweede vraag was dus of er al informatie is... over de stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen.
Die antwoorden graag nog.
Ja, dank u wel, voorzitter. Om het laatste mee te beginnen. Nee, er is nog geen duidelijkheid over de bouwimpuls. Dat hadden we verwacht, maar iedereen wacht op dit soort antwoorden... vanuit die ene ambtenaar in het Rijk, denk ik, die dit moet gaan beantwoorden. En ook over de andere subsidie die we hebben aangevraagd... ook nog geen duidelijkheid. Ik ben er zelf heel positief over gestemd. Dus dat is dan altijd een leuke meenemer. Stikstof, ja, daar loopt heel Nederland tegenaan. Ik moet wel zeggen dat berekeningen in de dorpen die wij nu laten doen... volgens de methodiek die nu geldt, ook dus de nieuwe berekening... inclusief de aanleg, zeer hoopgevend zijn over hoeveel stikstof wij hier gaan uitstoten. Namelijk, 0,0. Maar garanderen kan ik dat nog niet, want die berekening is nog niet gedaan. Maar de hoop, gezien de resultaten uit het zeer recente verleden, zijn hoog.
Dank u wel, meneer Schouwringa en meneer Zegel. En dan wil ik eigenlijk toch proberen tot een afronding van dit onderwerp te komen. Meneer Schouwringa.
Ja, dank u, voorzitter. In het raadsbesluit, daar staat dus in, waar u net zelf ook memoreerde van ik weet het nog niet, dat er zeg maar 1,8 miljoen gaat de gemeenschap kosten, sowieso. En die 1,2 aan subsidie, dat weet u ook nog niet zeker. Wij hebben altijd bij financiën geleerd, wat je niet zeker weet, moet je gewoon zeggen, optellen bij de schade. Dus eigenlijk krijg je 3 miljoen gemeenschapsgeld. Moet je vanuit gaan en dan probeer je met de subsidiezak naar beneden te krijgen. Nou, we moeten nu uitgaan voor het besluit van 3 miljoen gaat het de gemeenschap kosten. En is het niet verstandig om dat in het raadsbesluit te zetten. Dank u.
Meneer Van der Belt.
Voorzitter, deze discussie hoopte ik niet al te veel in het openbaar te gaan voeren. Want als wij dit knijterhard in het raadsbesluit zouden zetten, dan komen wij bij de subsidiegever misschien wel wat minder sympathiek over. Want dan zeggen ze, u heeft misschien wel geld genoeg. Voordelen, een van de eisen van de woningbouwimpuls is dat je tekorten loopt op de grondexploitatie. En als wij nu al gaan zeggen, nou dat hebben we er bij voorbaat met z'n allen al helemaal voor over. Dan wordt het wel ingewikkelder om daar aanspraak op te doen. Ik hoopte dat u dat had. Ja. Nee? U snapt het?
Mij volledig duidelijk. Okay. Alleen het punt is gewoon, de leer schrijft ons voor dat we wat we niet zeker weten, moet je hem gewoon dus als schadepost neerzetten.
En dan kun punt je is zeggen, duidelijk, meneer Schouwringa. Meneer Schouwringa, misschien, uw punt is duidelijk. Meneer Hercules.
Ja, voorzitter, misschien begrijpt de heer Schouwringa nu waarom we toch door in de loop der jaren tekorten soms hebben opgebouwd op grondexploitaties om deze subsidie binnen te halen. Dus dat hoeven we niet meer te horen voortaan van de VVD.
Ik heb meneer Zegel en mevrouw Van der Werf nog. Eerst maar even meneer Zegel.
Ja, dank u wel, voorzitter. We zijn nog met de vragenronde bezig, toch? Ik heb nog wel een aantal vragen.
Ik heb niet een duidelijk onderscheid aangegeven, maar ga uw gang.
Dank u wel. Ik hoorde de portefeuillehouder net zeggen dat als het ontwerp er straks ligt, dat het nog een keer besproken wordt met de omwonenden. Om te kijken van, nou, dit is het geworden. Kan hij dat toezeggen ook, dat moment gaat plaatsvinden? Dat is vraag 1. Ik had nog een aantal andere vragen. Op het pagina 2 van het raadsadvies staat de ruimtelijke opzet, en dit gaat dus over de 20 jaar woningen. De ruimtelijke opzet is gebaseerd op tijdelijk woningen, dus het landschap wordt niet volledig ingericht. Ja, wat wordt hieronder nou verstaan ten opzichte van een wijk die de 40 jaar staat? Dus wat is het verschil in inrichting van de wijk? Er staat ook in dat we uiteraard weer volgens de BEN-normen gaan bouwen, dus bijna energie neutraal. In hoeverre wordt in het plan ook rekening gehouden met hoe de huizen worden neergezet, zodat zonnepanelen renderen, dat we natuur inclusief bouwen, dat de biodiversiteit maximaal bevorderd wordt. Eigenlijk alle andere punten die van belang zijn.
Meneer Van der Belt.
Dank u wel, voorzitter. Toezegging, ja, dat kan ik doen. Het schetsontwerp zal met belanghebbenden en daarmee dus ook met omwonenden worden besproken. Verschil. Nou, ik kan mijn eigen handschrift niet meer lezen. Oh, het verschil tussen 20 jaar qua inrichting, exact. Dat zit hem in. Die van 40 jaar die wordt eigenlijk ingericht als een. Alsof het permanent zou zijn. Dat is een parkachtige omgeving. Die van 20 jaar. Ergens staat ook in het advies, meen ik, nou, zie het als wonen in een weiland. Dus daar gaan we een stuk minimaler om met wat we daar gaan neerzetten. Want we moeten het, en in dit geval geldt het dus voor de Marsweg Noord, we moeten dat ook echt weghalen. We hebben daar van de provincie natuurlijk toestemming gekregen om een bijzonder provinciaal landschap te gaan bouwen. Wat uniek is, want dat gebeurt niet veel in Noord-Holland op dit moment.
Oké, dan wil ik nu mevrouw Van der Werf de kans geven.
Ik mis nog mijn antwoord op de laatste vraag over natuur inclusief, klimaatadaptief, biodiversiteit.
Excuus.
Ja, nee, dat klopt, voorzitter. Die ontbrak nog het antwoord daarop. Ik begrijp die wens en ik heb ook eergisteren gemeld. Er zijn verschillende zaken waaraan we moeten voldoen volgens u als raad. Dat is snelheid en betaalbaarheid. En natuurlijk kijken we dan ook hoe we zoveel mogelijk kunnen doen aan duurzaamheid en andere zaken rondom de woningen. Maar dat wordt wel lastig. En hou er wel ook bij in gedachte dat Beng al veel beter is qua duurzaamheid dan de nog niet zo heel lang geleden vorige generatie woningen die werd neergezet. Zonnepanelen zitten daar natuurlijk standaard, want anders kom je niet op Beng. Ja, of je moet hem helemaal van Tempex bouwen.
Tevreden? Nog niet?
Nou, ja. Voorzitter, de laatste opmerking. Als de portefeuillehouder dan net als eergisteren kan aangeven dat hij op het moment dat de uitvraag gedaan wordt, dat hij deze eisen zeer serieus zal meenemen, dan ben ik wel tevreden.
Dat doen wij zeker.
Oké, mevrouw Van der Werf, u heeft lang moeten wachten.
Nou, dat geeft niet. Dank u wel, voorzitter. Ik heb ook nog een paar vragen. Verwachten we ook nog opbrengsten? En op bladzijde 2 van het raadsadvies staat dat u nog in overleg bent met Woontij. In welk stadium zit dit overleg? En ook geen overeenstemming met Rabosmart of met Woontij. Zou er enige reden toe kunnen zijn dat het niet door zou kunnen gaan? Want op de website van de Rabobank staat dit al vermeld. En dat je ook kan inschrijven hierop, of tenminste voor informatie. Tot zover mijn vragen.
Meneer Van der Belt.
Dank u wel. Over de opbrengsten, die zijn natuurlijk in principe eenmalig. Hè. De grond blijft van ons. De ontwikkelaar zet die woningen neer en probeert die woningen zo goed mogelijk, hetzij in 20, hetzij in 40 jaar, rendabel af te schrijven. Daar komt het eigenlijk in het kort op neer. En vandaar dat die grondexploitatie die achter een slotje zit bij u bij uw stukken, nou, die vertelt daar iets meer over. Of er nog geen overeenstemming is. Nou, we hebben natuurlijk wel een intentieovereenkomst. Een overeenstemming met deze partijen kan natuurlijk ook pas van kracht komen als u zelf hier als raad akkoord op geeft. Wij werken dan aan een contract. Dat vermoed ik dan in februari, maart te hebben. Waarna in maart ook de vergunningsprocedure gestart zou kunnen worden. Als alles loopt zoals we nu hopen dat dat gaat. Dat zou betekenen dat we daarna 8 weken erinzage hebben liggen. Dat zou dan juni zijn. Ondertussen kunnen we wel al beginnen met het bouwrijp maken van de gronden. En dat zou betekenen dat in het gunstigste geval al in het einde van 2023 gestart kan worden met de bouw van Mars Zuid. Dat is dus over een jaar.
Mevrouw Van der Werf, voldoende?
Nee, voorzitter, excuus. Oh, er stond nog een vraag open over wat de status is van het overleg met Woontij. Ik weet niet precies waar u zei dat u deze zin vond. Maar in de Burg Zuid zijn we met z'n drieën. Hè, dus Rabosmartbeelds, Woontij en de gemeente zijn daar op dit moment op pad. Zij zoeken een bouwer bij hun plannen. Dat is uiteraard aan hun. Op Noord is het puur Woontij die daar op dit moment met ons over in gesprek is. En dan gaat het over stedenbouwkundige inpassing en over dat soort zaken. Maar dat gesprek verloopt op dit moment prima.
Kunnen we tot een ik zie nog een vraag of een opmerking. Ik inventariseer even wie nog iets kwijt wil en dan besluit ik met meneer Scharinga.
Dank u, voorzitter. Ja, ik wil even reageren op de portefeuillehouder. Die zegt, de ondergrond blijft van de gemeente. Dat gaat er bij mij niet in. Als u een grondexploitatie neerzet, dan zie ik gewoon bij de verkoop, de opbrengst, sociale huur zoveel, middeldure huur zoveel. Dat is gewoon grondverkoop. Dat kun je niet zeggen. Je kan wel bedingen dat je na 20, 40 jaar dat je de grond terugkoopt als gemeente, dat kan. Maar je kunt mij niet vertellen dat je gewoon zegt van dit zijn de inkomsten van de grondverkoop en daar dekken we de zaak mee. Dan is die grond verkocht. Je kunt niet zeggen van je oude.
Hoe zit het?
Voorzitter, als u me toestaat, kom ik daar schriftelijk op terug. Want dan belanden we in een te technische discussie voor op dit moment, denk ik.
Prima. Dan is die toezegging voor meneer, voor de raad, voor de gemeenteraad. Ik zie nu wat vragende gezichten. Of verzie ik dat verkeerd? Nee, oké. Iedereen akkoord tot afronding van dat agendapunt? Of zijn er nog dingen die voor de raad... Oké. Ik neem aan dat we hem als behandelpunt doorschuiven naar de gemeenteraad. Dan gaan we naar agenda punt 6. Ik kijk even met een blik naar de klok. Maar ik denk dat ik straks, in tegenstelling tot de twee voorgaande commissievergaderingen, het niet voor elkaar ga boksen. Oké, nou, we gaan het proberen. Punt 6. Vaststellen plan van aanpak. Implementatie gewijzigde wet gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord. Sorry, ik mis iets. Oh, er wordt nu al een hamerstuk aangegeven. Iedereen akkoord?
De voorzitter wordt een handje geholpen, hè?
Ja, mijn oproep heeft geholpen. Dank u. Een hamerstuk. Hartstikke fijn. Dan punt 7. Meerjarig programmaplan 2023-2026 samenwerkingsverband de Waddeneilanden. Nee, dat gaan we niet doen. Tenminste, ik zie al een vinger, dus dat gaat niet door. Om de bestuurskracht te versterken, de efficiëntie te vergroten en de dienstverlening aan de eilandbewoners te verbeteren, werken de Waddeneilanden nauw samen. In 2015 is een convenant gesloten tussen de eilandgemeenten, de provincies en het Rijk. De plannen voor de samenwerking zijn neergelegd in het meerjarig programmaplan. De gemeenteraad wordt gevraagd of zij nog wensen en of bedenkingen hebben. Ik heb een vinger gezien van mevrouw Van der Wetering en meneer Ran. En de eerste was van meneer Ran.
Dank u wel, voorzitter. In principe hebben wij niet heel veel opmerkingen, of tenminste weinig bedenkingen bij dit plan. Maar ik heb wel een vraag aan de verantwoordelijk portefeuillehouder. Ik heb het stuk, het meerjarige programmaplan 2023-2026, met veel interesse gelezen. Is het college het met mij eens dat dit stuk voor een programmaplan toch eigenlijk wel heel erg vaag is omschreven? Ik vind het heel weinig concreet. De wens die ik misschien zou willen formuleren is om bij de samenwerking neer te leggen dat dergelijke programma's in de toekomst gewoon concreter en in ieder geval meetbaarder geformuleerd worden. Ik heb geen idee wat we namelijk gaan vaststellen als dit zonder wens of bedenking wordt aangenomen.
Burgemeester.
Ik hoop dat ik in ieder geval u iets kan geruststellen. Bij een programmaplan als dit hoort ook een jaarlijkse uitvoeringsagenda. Dus dat is even één. Maar deze moet meerjarig vastgesteld worden, omdat het meerjarig plan van de vorige keer was afgelopen. Dat maakt ook dat het altijd iets hoger over is. Wat juist het college positief vond voor het eerst in al die tijd, is dat alles wat we toch laten passeren in de Wadden eens een keer benoemd is. Want in de eerdere programmaplannen meerjarig hadden wij toch de indruk dat niet alles werd benoemd. En hier ziet u beter welke thema's er, niet constant en altijd, maar zo incidenteel of vaker ook terugkeren. Dus wat ons betreft gaf het juist wel voor het eerst een redelijk compleet beeld. Tot slot, en dat is wel een praktische uitdaging, er loopt nu een regio-deal aanvraag, en dat weet u ook. En als die gehonoreerd wordt, financieel en ook organisatorisch, is dat zo'n enorm substantieel deel van deze uitvoering, dat je ook als het gaat over de uitvoeringsagenda weer een heel ander vraagstuk gaat krijgen dan als die regio-deal niet gehonoreerd zou worden. Dus daar hebben we ook mee zitten worstelen. Als al met al, meneer Rand, ik begrijp ergens uw zorg. Aan de andere kant, gezien de hele situatie waar we in zitten en juist de compleetheid van het document, dat is wel de andere kant die ik dan toch ook graag wil belichten.
Ik zie meneer Rand knikken. Mevrouw Van der Wetering.
Ja, ik had een soort gelijk gevoel als de heer Rand, maar dat is al beantwoord. Dan hou ik het even bij op dit moment, vanwege de snelheid, twee concrete vragen die mij al een tijdje, waar ik al een tijdje mee worstel. De Waddentoets. Wij hebben daar mensen voor rondlopen die voor ons dat in de gaten houden, enzovoort, enzovoort. Tenminste, dat is mij ooit verteld. We hebben iemand die dat
lobbyt en dergelijke. Wat betalen wij daar nu eigenlijk als Waddengemeente voor? En wat zijn de effecten en resultaten daarvan? Zijdelings misschien. En dan nog één korte. Op pagina 11 staat dat de uitkomsten van overleggen kort en bondig en schriftelijk teruggekoppeld worden tijdens het eerstvolgende dagelijks bestuur. En dat gaat over diverse overleggen. Is dat misschien ook interessant voor de Raad om dergelijke korte en bondige samenvattingen te mogen ontvangen?
Twee vragen, meneer Uithaag.
Nou, het is ook al eerder verteld door mevrouw van de Weteringen. En ik weet dat hij al langer in de hoofden leeft. Maar wat u stelt is niet juist. Er is niet iemand, een 1, 2, 3 FTE bij het Rijk, die de Wadden toets. Er is wel iemand die alle beleidsvraagstukken voor de Wadden voor ons in de gaten houdt. En die tijdig communiceert op welke mensen die besproken worden in de commissie en in de Tweede Kamer. Maar het is niet zo dat er een fysiek iemand bezig is of een proces bezig is om alles op de Waddentoets te trekken. Maar dat is ook al als eerder aan u verteld op een eerder moment dat de situatie is. Interessant is wel dat er voor alle gemeentes in Nederland, voor alle nieuwe regels en wetten, inmiddels door Den Haag is bedacht om een uitvoeringstoets te organiseren voor alle gemeentes. Dus op zich is Den Haag wel wakker geworden om te kijken of de uitvoerbaarheid van het beleid toch niet is, voordat je een wet maakt, eiland of niet, of die wel uitvoerbaar is. Dat stemt me dan weer positief, want dat gaat ons misschien ook wel helpen in deze discussie. Tweede, het zijn niet altijd schriftelijke documenten, mevrouw van de Wetering. Het is ook wel eens mondeling. En dan moet ik even kijken. U mag er wel op aan, in alle stukken die echt relevant zijn, die besloten worden, dat we dat, als het voor de Raad ook relevant is, ook dat we daar uiteraard bij u over in de lucht komen. Ik heb ook niet het beeld dat we dat op dit moment ook niet doen. Maar u moet dan bijvoorbeeld denken, bestuurlijk overleg voor de Wadden, waar ik dan zelf in zit. Dat wordt helemaal opgeleid en voorbereid. Ja, als daar ergens in die aanloop daarna iets spannends ontstaat wat voor de raden relevant is, Tessel of alle anderen, wordt dat natuurlijk al eerder ondervangen en ook teruggekoppeld. Als er iets uitkomt achteraf wat voor de raden relevant is, dan doen we dat ook. Maar het is over het algemeen, wat er staat in het DB, dat gebeurt ook beter dan vroeger, maar niet altijd schriftelijk. Dus dat zou wel een extra handeling werken.
Ik zie dat mevrouw van der Wetering niet tevreden is met de antwoord.
Dat krijg je als je wisselt. Ik was net meneer van der Vlerk, dus ik had even mijn kaartje gepakt. Even terug naar de eerste, de Waddentoets. Ik heb volgens mij met de Wadden tweedaagse nog met een aantal mensen van het Waddenkantoor gesproken. En die waren er toch van overtuigd dat wij als gezamenlijke Wadden een bureau inhuurden die iemand in Den Haag voor ons liet lopen om te kijken of alles aan de Waddentoets voldeed. Dus daar kom ik nog even op terug, want die informatie die u nu geeft is weer anders als de informatie die ik op de Wadden tweedaags kreeg. Wordt vervolgd.
Ik ga er al plezier na, voorzitter. Maar ik denk echt dat dat toch richting u een vergissing gemaakt is. Ja, er is iemand die mijn bureau bijhoudt welke relevante stukken voor de Wadden er op de commissie en op de Kameragenda staan. Dat is absoluut waar. Maar een echte toets van is de nieuwe wet verplichte GGZ? Of is de inburgeringswet, zo heel concreet, is die uitvoerbaar en behapbaar voor de Waddeneilanden? Zo'n toets die is er echt niet. Dat, ja.
Meneer Scharinga.
Ja, ik weet, heb ook een benavraag, dat bij het vaststellen van de Waddentoets, toen is dus ook expliciet gezegd dat de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken moet toezien dat die toegepast wordt en de goedkeuring heeft. Maar goed, het is al een heel lang geleden dat het gebeurd is. Maar dat weet ik ervan.
Dames en heren, er zijn verschillende onderzoeken gedaan. Het laatste van Twijnstra-Gudde in 2017 of 18 uit het hoofd, waarop toen al aan u is aangegeven dat dit punt, de verwachting die we hadden, dat het anders is dan. Daar is trouwens ook in opgetekend dat de motie Jacobi, die de grondslag was voor deze Waddentoetsvraag, ook niet zo is uit te voeren zoals letterlijk die motie was opgedragen. Ook dat staat. Maar dat is het rapport Twijnstra-Gudde G4. Ik denk uit 2017-18, daar staat voor mij iets van die strekking in.
Ik hoor dat er een link in de korte weergave van deze vergadering komt. Dan kunt u hem nalezen. Meneer Hogerheide.
Dank u wel, voorzitter. Portefeuillehouder onder mevrouw Jacobi. Die heeft haar kennis kunnen stoelen op ene meneer Duinke, die helaas overleden is en die het in het verleden ook al heeft aangepast. En toepassing was toen van iets van de Wadden zal ik altijd inbrengen en het is gebeurd nu helaas. Nou, daar hebben we er onze vraagtekens bij. Maar, wat is de vraag? Als de Waddentoetsplan 2 gehonoreerd zou worden, laten we dat eens hopen, zal dan het meerjarenprogramma bijgestuurd worden? Heeft dat invloed op?
Ik kan u niet volgen wat u bedoelt, meneer Hogerheide.
We hebben dat plan de Waddentoets.
Wilt u misschien de regio-deal?
Verkeerde woord, regio-deal. Ik moet het goed zeggen, regio-deal. Stel dat regio-deal doorgaat. Regio-deal 2 trouwens. Heeft dat een invloed op dit programma?
Het komt erbij. Het heeft zo zijn invloed op het programma. Maar alle dingen die we al deden over de gevolgen voor de Waddenzee, de Natura 2000 beheersplannen, blijven we ook gewoon doen. Maar als de regio-deal rondkomt, heeft u ook voor vastgesteld, ja, dan wordt daarnaast dat ook allemaal opgetuigd. Maar er zitten natuurlijk wel elementen in die regio-deal die ook weer teruggrijpen op dit verhaal. Dus je kunt niet helemaal, qua doelen kun je het niet helemaal knippen.
Wat interessant.
Tevreden, meneer Hogerheide?
Ja,
oké. Meneer Zegel.
Dank u wel, voorzitter. Ja, geen punt over dit specifieke onderwerp, maar eigenlijk een punt van orde. We hebben gisteren natuurlijk met elkaar afgesproken dat we toen allemaal 2 per fractie of 3 per fractie mochten inspreken. Dat hebben we vandaag niet gedaan. Ik waardeer de inbreng van meneer Schuiringa en van meneer Rann op dit onderwerp. Maar dat doen we eigenlijk niet natuurlijk. Dus...
U heeft gelijk en vanaf nu zal ik daar scherper op zijn. Zijn er nog mensen die iets over agendapunt 7... het meerjarig programmaplan voor de Waddeneilanden in willen brengen? Dus ik denk dat het... En meneer Schuiringa denkt, ik steek nog een keer mijn vinger op. Maar meneer Rann was... die was toen begonnen. Goed, dan schuiven we dit door, denk ik. Of wordt het een hamerstuk? Hamerstuk, oké, bij deze. Programma punt 8. Preventie en handhavingsplan. Alcohol en drugs. 2023-2026. Het alcohol- en drugsgebruik onder de Texelse jongeren ligt nog steeds iets boven het gemiddelde in Noord-Holland-Noord. Overmatig alcohol- en drugsgebruik heeft, naast geweld, overlast en riskant gedrag, ook gevolgen voor de hersenen van jongeren. De centrale doelstelling van het preventie- en handhavingsplan is om het alcohol- en drugsgebruik onder de jongeren beneden de 18 jaar te voorkomen. En het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren tussen 18 en 23 jaar te verminderen. In het plan zijn op hoofdlijnen de acties opgenomen om deze doelstellingen te bereiken. Wie van de aanwezigen kan ik het woord geven? Mevrouw van der Werf.
Dank u, voorzitter. Ik heb grotendeels ook een beetje met verbazing gelezen. Want wat mij opvalt is dat het voornamelijk eigenlijk over alcohol... gebruik gaat en weinig over echt over drugsgebruik gaat. En in mijn dagelijks leven maak ik mee dat de jongeren het drugsgebruik normaal vindt. Op zich ook wel het alcoholgebruik, maar drugsgebruik ook. En dat, nou, dat vind ik eigenlijk best wel ernstig. En dat, dus dat mis ik eigenlijk wel een beetje, dat dat niet meer uit wordt gelicht. En ook... Even kijken, moet ik even wat puntjes... ik zie ook over het lachgas. En dan hebben we ook van Terschelling, geloof ik. Die had daar iets over. Dat ze daar wat mee willen. En mijn vraag is, hebben wij op Texel ook last van dat lachgas? Is er ook veel misbruik van? Nou, tot zover even.
Burgemeester.
vooropgesteld, mevrouw Van Werven, het is zeker niet de bedoeling om een onderwerp van drugs als onbelangrijk of aan te geven dat we er niks aan doen. Dus dat even, als dat zo is overgekomen uit het document, denk ik, dat moeten we niet hebben. Het is wel zo dat onze BOA's bevoegdheden hebben op het gebied van alcohol om daar tegen op te treden, rechtstreeks op last van de burgemeester, en dat het met drugs anders ligt. Dan ben ik ook afhankelijk van politie en andere diensten. En het lastige van drugs is ook, ik denk dat best veel mensen op Texel nog wel veel meer weten dan dat ik weet. Maar de kunst is ook dat ook de mensen die het moeten weten. En ik snap ook waarom mensen het niet allemaal aan mij vertellen. Dat begrijp ik ook nog wel een keer. Maar het is iets moeilijker ook om daar de vinger achter te krijgen. Maar ik zeg u met alle plezier toe, als er een aanleiding toe is, dan gaan we ook zeker gewoon, als het gaat over drugs en zeker de wat op dealers, zijn ook regelmatig mensen aangehouden. Dus geen zorg erover dat ik zou willen uitstralen dat het niet de prioriteit zou hebben of dat we geen capaciteit voor vrijmaken. Maar wat gezegd, we zijn dan wel ook afhankelijk van anderen dan alleen onze eigen BOA's. Als het gaat over lachgas, het is alweer een tijdje terug, maar een aantal jaren terug hebben we met de horeca goede gesprekken gevoerd, lang voor het verbod. Eigenlijk gezegd, jongens, moet ik nou dit op Texel met z'n allen willen? En daar is op dat moment in ieder geval succesvol voorkomen dat het verkocht zou gaan worden. Maar ik praat er al over een aantal jaren terug. Ik heb nu niet direct een aanleiding om te zeggen van nou, het is weer helemaal terug. Maar we weten ook hoe lastig het is om om het te verkrijgen. Hè. Dus we proberen in ieder geval bij het uitgaan in de officiële gelegenheden een beetje te ontmoedigen in overleg. En volgens mij zijn er gemeentes die hebben gezegd, we willen het echt verboden hebben, ook in wat dan heet in de opiumwet. En bij mijn weten is vorige week is besloten om het ook toe te voegen aan de opiumwet. Lange verhaal kort, dan gaat hij vallen onder drugs. En dan komt hij weer langs die kant terug. Ik zou u graag willen zeggen, want ik weet precies hoe het zit met de drugs en ik weet precies hoe het zit met de lachgas. Maar ik zou graag daar meer van willen weten, om ook de goede dingen te kunnen doen. Maar goed, dat is de oproep aan iedereen die dat wil melden.
Mevrouw Van der Werf.
Ja, volgens mij hebben we er al een keer een gesprek over gehad, portefeuillehouder. Maar ja, het baart me echt zorgen, want bij de cijfers drugsgebruik staat dan ook dat het gedaald is. Nou, ik weet tenminste, in mijn omgeving weet ik dat de jongelui het echt heel normaal vinden. En dan kan je als ouder zijnde wel met ze in gesprek gaan, maar nou ja, goed. Het is heel normaal bij ze, echt waar.
Burgemeester.
Ja, ik denk dat mevrouw Van der Werf graag de hand geeft. Ik denk dat het niet per se alleen het probleem van Texel is, maar ook van het hele land. Maar als het gaat over hoe gewoon het is om drugs te gebruiken, volgens mij zouden we daar in het hele land dus wat meer een principiële discussie over mogen voeren. Om ook de handel in drugs effectiever aan te pakken. Want als ouders en kinderen het gewoon gaan vinden om drugs te gebruiken, dan gaat het een kant uit waarvan ik denk, waar gaat dat heen? Maar ik maak me daar wel eens met u zorgen over.
De laatste reactie, oké.
Nou, wat ik dan wel weer positief eigenlijk vond in het stuk was dat ik las dat er op de scholen wel extra aandacht aangegeven gaat worden. En dan zou ik zeggen, begin dan ook op de basisschool daarmee.
En dan kijk ik even naar de portefeuille onderwijs aan. Volgens mij, ik heb van de OSG pas nog gehoord, maar de basisschool, voor mij doen we dat ook al. Proberen we met onze jeugdagenten, voor de Tien Jong Forever, ook de kinderen ook weerbaar te maken op niet alleen het gebruik en de risico's van drugs, maar ook als je in die circuits terechtkomt, dat je daar ook niet meer uit kunt. Daar proberen we absoluut aan te werken, ja.
Mevrouw Dros.
Ja, dank u voorzitter. Ten aanzien van dit onderwerp heb ik een drietal vragen aan de portefeuillehouder. Op zich prima om zo'n programma te hebben over alcohol en drugs. En terecht dat er nog wat meer aan de drugs ook mag toegeschreven worden. We vinden ook op een ander punt, zou wat ons betreft het plan wel wat ambitieuzer mogen. Bijvoorbeeld, er staat dat een enorme rol wordt weggelegd voor ouders in de thuissituatie. En in het IJslands model is dat ook is de rol van de ouders ook een speerpunt. Maar we lezen eigenlijk weinig terug in concrete voorstellen hoe dat dan aan te pakken. En wij vinden eigenlijk dat er best wel wat meer aandacht voor de rol van ouders mag zijn. En wat is daar dan eventueel voor nodig om dat meer beter voor elkaar te krijgen? Dat is één vraag. Een ander punt met betrekking tot de ambitie is dat in 2026, dat staat op pagina 11, wordt er gestreefd, er staat zo'n tabelletje, hoeveel 18-minners er nog alcohol zouden moeten krijgen. En dan is dit er weliswaar een stijging in. In de horeca zou dat dan op 75% moeten zitten. En in de supermarkten ook op 75%. En wij vragen ons eigenlijk af, waarom kan dat niet op 90% zitten bijvoorbeeld? Een beetje meer ambitie dus, wat ons betreft. En wat is daar ook voor nodig om daar meer ambitie op los te laten, om daar 90% van te maken? Dat is vraag 2. En de derde vraag, die heeft betrekking op een voetnoot die op waarnaar verwezen wordt op pagina 21... Dat gaat over aanvullende afspraken die nodig zijn tussen HALT en de gemeente. En wij vroegen ons af hoe het hiermee staat. En kan er op Texel al naar HALT verwezen worden? Dat zijn de vragen.
Burgemeester.
Ik begin even bij de laatste, mevrouw Dros. Daar moet ik even schriftelijk op terugkomen. Ik weet dat er naar HALT verwezen wordt, dat weet ik sowieso. Maar wat nu precies geüpdate moet worden, kom ik voor de raadsvergadering even op terug. Dat is even één. De ambitie van 75% heeft ook te maken met een stukje afstemming in de regio. En we doen in de regio, de onderdelen van deze ambitie, die doe je in de regio. En als we nu kijken naar waar de regio staat, dan is 75% al een hele hoge ambitie. Ik mag u met trots zeggen dat bij de laatste nalevingsonderzoeken Texel er zeker niet slecht afkwam. Complimenten aan iedereen die daaraan meedoet, sportkantines, ook buiten. Dus, maar dan nog was het percentage nog niet de helft. Terwijl er waren gemeentes die zaten op 12, op 15 of 18%. En wij gingen dan richting de 50% van de naleving. Dus het is al een hele ambitie om deze op die 75% ook te houden. En iedere inspanning daarboven. Op een gegeven moment moeten we ook naar de capaciteit kijken die we dan daar ook voor hebben. Dat is natuurlijk ook weer een punt. Dit doen wij namelijk wel helemaal zelf. Met onze BOA's. Het eerste punt. U ziet de twee portefeuillehouders zitten. Die is echt voor portefeuillehouder Van der Belt naar ons idee.
Meneer Van der Belt.
Dank u wel, voorzitter. GroenLinks vraagt om meer ambitie en dat ondersteun ik. En die ambitie, ik zal eerlijk zijn, die had ik ook bij mijn aantreden. Eigenlijk al bij mijn vorige aantreden. Maar de werkelijkheid blijkt echt veel weerbarstiger dan ik had ingeschat. Er kwam ook nog corona tussendoor. De connectie met het IJslands model, wat eigenlijk een lange termijn visie is en aanpak, die leunt sterk, of zou sterk moeten leunen op oude betrokkenheid en ouders in hun kracht zetten. Dat is een van de lichtpunten die ik momenteel zie in het IJslands model. Andere dingen die daarop zouden moeten inhaken zijn wat mij betreft nog veel te weinig aanwezig. Inclusief ook gewoon een heel duidelijke, educatieve, voorlichtende en andere aanpak op het gebied van jong gebruik van alcohol en drugs. Het lukt blijkbaar niet om daar een integrale aanpak voor te maken die echt goed op elkaar aansluit, hoewel er echt hele goede dingen gebeuren. Op de OSG recentelijk echt goede acties. Maar ik vind het een beetje een persoonlijke missie om daar in 2023 echt meer werk van te gaan maken. Het wordt lastig, want je hebt ontzettend veel partijen nodig, maar ik deel die ambitie.
Wij delen die ambitie.
Nou, dat is fijn om het te horen, want dat ondersteun ik en wij van harte natuurlijk. En als daar meer voor nodig is, dan zou ik zeggen, kom er mee.
Ik had eerst meneer Ram nog staan.
Dank, voorzitter. Het is toch interessant dat mensen hetzelfde stuk lezen en hele andere conclusies trekken. Ik wil ook even doorgaan op het nalevingspercentage waar mevrouw Dros over begon. Ik heb dat op een andere manier gezien. De grafiek die daarbij zit, die toont dat het op Texel in verhouding tot de regio best wel goed gaat, inderdaad. Maar het percentage naleving, 65%, daar zit nog verbetering in, inderdaad. Maar er staat ook bij genoemd dat het cijfers van 2015 tot 2019 zijn. En dat de resultaten van 2022, recent onderzoek, nog niet zijn meegenomen. Het jaar is bijna voorbij en als dat voor dit jaar op de agenda stond, dan kan ik me zomaar voorstellen dat die cijfers inmiddels bekend zijn. Dus als de burgemeester meeluistert, zou u de toezegging